Welkom bij een nieuwe Toekomst van Nu podcast. Ik ben al mega enthousiast, want wij waren net een voorgesprek een beetje aan het doen. En we hadden al het over zulke coole dingen. Dat ik zei, oké, ik moet gewoon even mijn microfoon aangezetten nu. Want ik ben hier vandaag met...
Amber van Bodegom.
Hallo.
Hallo. Ik ben eigenaresse van Tribe of Children en specialist het jonge kind. 10 jaar in het onderwijs gewerkt en we hebben inderdaad net al een heel fijn gesprek gehad. Dus ik heb er zin in.
Ja, en wij zitten hier lekker in jouw woonkamer. In de plaats waar mijn basisschool waar ik werkte ook stond. Dus ik reed weer in deze vakantie zo die weg naar school. Toen dacht ik weer, oh, memories. Maar ik werk daar nu niet meer vanaf nu. Dus dat was een interessante weg al hier naartoe. Jij bent ook nu gestart met je eigen bedrijf helemaal. Daar gaan we het vast nog even over hebben zometeen. Maar allereerst, ik heb het altijd over abnormale leerkrachten. Ik spreek met abnormale leerkrachten in de podcast. En dat betekent voor iedereen iets anders. Maar ik ben heel benieuwd, waarom vind jij jezelf een abnormale leerkracht? Wat betekent dat voor jou?
Wat een leuke vraag. Voor mij is een abnormale leerkracht vooral een leerkracht met eigenheid. Mm-hmm. Dus dat je jouw eigenheid, jouw gekte, vind ik een mooi woord, dat je dat de klas in mag nemen. Dus of je nu houdt van gitaar spelen, of ik die heel erg bewust bezig is met manifesteren voor kinderen en spiritualiteit en verbinden met de natuur en hun hart. Dat je dat mee kan nemen in de klas. Wat hebben we nog meer? Een leerkracht die houdt van drummen. Een leerkracht die was professioneel voetballer en die gaat elke pauze met de kinderen voetballen. En die gekte, dat enthousiasme wat je dan meeneemt in de klas. Ik denk dat dat een stukje abnormale leerkracht is, dat er mag zijn.
Ja. Oh, ik word hier altijd heel enthousiast van, want vaak mensen waar ik dan in de podcast mee zit, zitten ook lekker op één lijn wat dat betreft. En het heeft altijd een soort dubbele lading. Want abnormaal zegt eigenlijk al niet normaal. Terwijl wat jij nu omschrijft, is echt waarvan ik denk, zo zou toch iedere leerkracht moeten zijn. Of dit zou toch super mooi zijn als iedere leerkracht zo is. Maar het is dus nu nog, in ieder geval, wel een beetje abnormaal of zo.
Ja, eigenlijk bizar nu je het ook zo uitspreekt. Want het vergt vooral moed om buiten het boekje te durven treden. Dus buiten de methodes om en daarin het programma een beetje om te schoppen. Zodat jouw kracht als leerkracht, het abnormale stukje eigenlijk naar voren komt. Dus ik vind het heel mooi dat je dat benoemt. Dat het is iets abnormaals wat eigenlijk juist de norm mag zijn.
Ja. En wat maakt jouzelf, zeg maar, abnormaal? Je zei al een stukje over spiritualiteit en verbinden met jezelf en met de natuur en zo.
Het is wel een reis geweest. Dus dat is ook wel mooi om te benoemen, denk ik. Ik was 21 vanuit de PABO. Ging 5 dagen werken, mijn eigen klas. Ja. Helemaal volgens het plaatje dat ik dacht, zo gaan we het doen. En daarin ook wel een stukje mezelf verloren. Maar je hebt een beetje over... performen, zeg maar. Je wil je best doen en alles moet kloppen en de klas schoon, alles volgens het plaatje. En bij ons op school was dat juist niet de norm. Dus ik was daarin van, weet je wel, ga terug naar het vertrouwen en laat het maar los.
Wow.
Maar dat is een proces door echt om je heen te kijken bij andere collega's en het elke keer klein beetje bij klein beetje, stapje voor stapje los te durven laten. En uiteindelijk, dat heeft echt wel 7 jaar geduurd. Mm-hmm. Want ik wilde ook steeds meer houvast vinden in theorie. Dus zodat ik het kon durven loslaten. Van als ik nu helemaal het volledig loslaat, is er dan genoeg wat er bij de kinderen gebeurt? Kunnen ze dit echt zelf? Dus ik heb een opleiding nog gedaan voor specialist het jonge kind. Ben naar Italië geweest, naar Reggio Emilia. Heel veel scholen bezocht.
Ik heb hier zoiets over te vertellen. Maar ga verder.
Om echt te kunnen observeren, wat gebeurt er nu inderdaad als je ze loslaat? En dat heeft altijd mijn aandacht getrokken. En op een gegeven moment kwam ik zo bij mezelf. Dus ook een stukje zelfontwikkeling. Dat ik vanuit mijn hart, vanuit mijn zachte kracht durfde les te geven. En ja, toen ontstond er magie. En dat is denk ik de laatste 3-4 jaar... Dat gebeurde.
Ja. Wow. Ik snap nu echt ineens hoe wij zo gelinkt zijn. Mijn onderwijsverhaal lijkt hier heel erg op. Wow, ik word helemaal geraakt hierdoor. Oké, even een kleine throwback. Ik was op de PABO. Zelfde verhaal. Echt zo van, oké, ik was sowieso op de PABO al aan het twijfelen van, ben ik een goede leerkracht? Want ik kreeg altijd te horen, nee, je moet gewoon wat harder schreeuwen. En je moet gewoon wat meer, wat harder zijn, zeg maar. En ik dacht alleen maar, nee, dat voelt helemaal niet goed. Dus misschien ben ik geen goede leerkracht. Nou, die weg was ik een beetje opgegaan. Maar ja, ik deed het wel en het voelde ook wel ergens alsof ik daar wel moest zijn. Dus ik heb wel mijn pabo afgemaakt. Ik ging in het derde jaar van de pabo mochten we naar het buitenland. Ik ging naar familie in Canada en ik kwam op een school terecht waar ze bij de kleuters volgens Reggio Emilia visie werkte. Daarom ging ik net echt zo, wow. Want dat is echt zo een sleutelmoment geweest in mijn onderwijscarrière. En dat besefte ik me pas achteraf, eigenlijk. Omdat ik daar was, in die klas. En ik besefte me ineens, wow, maar dit is hoe ik onderwijs zie. Samen zijn, alleen maar samen zijn. En erop vertrouwen dat er dingen gebeuren waar je door leert. En als leerkracht heb je dan een soort, niet een sturende rol, maar een deelnemende rol. En er was toen een jongetje die, ze waren dingen aan het tekenen. Ik weet even niet meer hoe dat zo kwam. Maar sommige kinderen waren iets aan het tekenen. Het ging over superhelden. En hij had iets getekend. En dat ging hij vertellen aan de kinderen. En andere kinderen dachten daardoor, oh ja, dat is ook leuk. Oh, dat wil ik wel maken van klei. Toen gingen ze met de klei aan de slag. En andere kinderen dachten weer, oh, ik zou dit met hout. Weet ik veel wat ze daarmee gingen doen. En toen gingen alle kinderen zeg maar hun eigen ding doen. Vanuit intrinsieke motivatie. Vanaf dat ene punt wat dat kind had verteld voor de groep. En het was zo een huiskamergevoel van thuiskomen en gewoon samen leren. Zoals het leren gaat. In plaats van, oké, ik ben hier de leerkracht en ik kom jullie allemaal vertellen hoe het leven gaat. Want ik geloof daar niet in, maar ik was toen nog niet op dat punt dat ik daar zo naar kon kijken. En toen dacht ik dus, oh, maar dit is waarom het voor mij niet klopt. De onderwijsvorm klopt gewoon niet bij me. En ik heb hele andere behoeften. Daarom ben ik uiteindelijk op bouwcampus terechtgekomen. Vanuit die behoefte ook. Van onderwijs vormgeven samen. En vanuit wie je zelf bent. In plaats van, nou, ik kom hier even leerkrachtje spelen. En ik kom je dingen vertellen. Zoals het hoort of zo. Dus nu ineens dacht ik, oh ja, wow.
Ja, het is precies zo als je het vertelt hoe het in Reggio Emilia is.
Mm-hmm.
En prachtig hoe ze ook alleen maar vanuit de natuur, dat al genoeg te bieden heeft. Dus niet ook zozeer, nou dit ging toevallig over superhelden, omdat dat jongetje daardoor geraakt is.
Mm-hmm.
Dus dat is ook zo mooi, dat er was ook bij mij in de klas, dat kinderen halen zelf de wereld van buiten naar binnen.
Ja.
Door wat ze ontdekken, door wat ze verwonderd door waar ze enthousiast over zijn. En daar kan je al je dag mee vullen.
Zeker, ja.
Dus dat was ook wel als wij dan hadden van, nou, want wij werkten wel met projecten. En dan stond dat niet voor het hele jaar vast.
Nee.
Dus ook van, wat leeft er in jouw klas? En daar ga je op inspelen. Dus dat was al heel mooi.
Mm-hmm.
En best wel vernieuwend als we om ons heen keken. Want hoe we dat dan voorbereiden, er is dan geen vaste methode.
Nee.
Dus we bedenken in zo'n thema op alle ontwikkelingsgebieden ideeën en activiteiten.
Mm-hmm.
En dat heb je eigenlijk als leerkracht in je rugzak. En je hebt alle materialen wel verzameld. En dan is, wat gaat er ontstaan?
Ja.
En wat ga je op dat moment inzetten? Want wat je net zo mooi ook zei, de intrinsieke motivatie. Ja, dat gaat helemaal aan daardoor.
Ja.
En dat is zo mooi om te zien.
Ja.
En bij Reggio Emilia vind ik het nog interessanter dat er echt alleen is alles wat kinderen in de natuur vinden en ervaren in de wereld, dat neem je mee in de klas en dat is eigenlijk al genoeg.
Ja. En dat is ook gelijk, zeg maar, dat defies het idee van, ja, maar we moeten heel veel, we moeten methodes hebben, we moeten toetsen hebben, want dat hoeft dus niet. Maar dat is heel erg omdenken. En dat is ook waarom het voor heel veel leerkrachten ook zo ingewikkeld is, zeg maar, om er zo anders naar te kijken. Omdat we allemaal geleerd hebben, zelf ook toen we zelf op school zaten, oké, maar dit is een manier waarop het gaat. Dus je hebt eigenlijk zelf afgeleerd om op jezelf te vertrouwen en op te vertrouwen dat er wel dingen ontstaan. Maar je moet er wel ruimte voor hebben, zodat die dingen kunnen ontstaan. Dus het is een soort visuele cirkel waar je inkomt. En dat vond ik toen ik daar op die school was ook zo bevrijdend of zo. Dat je merkt, oh wow, maar juist door dus alles even weg te gooien, heb je die ruimte dat er dingen ontstaan en dat kinderen komen vertellen en dat er daardoor weer nieuwe ideeën ontstaan. En zo ging het bij mij uiteindelijk ook in de klas. Er zijn altijd dingen te doen. En als er even niks is, dan is dat een leermoment. Van, kun je ermee zijn als je even geen idee hebt, als je verveelt of En er gebeuren altijd vanzelf wel weer nieuwe dingen. En voor mij linkt dat ook een beetje aan vertrouwen hebben. Het linkt sowieso allemaal terug naar vertrouwen. Maar kun je erop vertrouwen dat je als mens en als kind en gewoon als persoon altijd nieuwsgierig bent. En je nooit echt stil kan staan tenzij je jezelf dus stilzet. Dus soms is er even niks voor je idee. Maar er is dan altijd, als zit je met elkaar in de kring, is er altijd iemand die iets mee heeft gemaakt. Of die iets bedenkt, of die iets ziet en daar iets over zegt. En dan reageer je weer op. En zo ontstaan er altijd nieuwe dingen. Vanuit intrinsieke motivatie. En ik heb 4 jaar pedagogiek gestudeerd. En het belangrijkste wat daar elke keer weer terugkwam, is die intrinsieke motivatie en welbevinden en betrokkenheid. En dat matchte dus eigenlijk helemaal niet met wat ik zag in de klas. Want intrinsieke motivatie komt niet doordat andere mensen jou opleggen wat je moet doen. Maar dat komt doordat je zelf aan de slag gaat. En welbevinden en betrokkenheid, hetzelfde verhaal. Flow, waar ik het gisteren op Insta over had. Flow ontstaat niet. Dat kan je niet forceren. Dat je kunt wel de omgeving scheppen en de voorwaarden scheppen, waardoor er een hele grote kans is dat het gaat ontstaan. En dat is wat je denk ik in de klas ook deed dan.
Ja. Ja, we hadden ook echt van, je omgeving is als een leerkracht. Hmm. De omgeving is de leraar.
Ja.
Dus, want dat zie je ook veel om je heen. Andere leerkrachten die zeggen, oh, dit wil ik ook. Mijn klas zo als een rijke leeromgeving. Maar het budget is er niet voor.
Ja.
En dat raakt me ook zo ontzettend. Want bij ons was er, wat is er nu het belangrijkst? Hmm. Dat een leeromgeving rijk is en interessant en nieuwsgierigheid opwekt en aantrekkelijk is, dat als je als kind de klas binnenkomt, dat er verse bloemen staan, dat er iets nieuws te ontdekken is, dat er mooi materiaal is waarmee je kan werken en dat de klas schoon is en dat het, ook al is het kosteloos materiaal, maar dat je als ouders van school ook met elkaar zegt van, hé, we gaan stoffen verzamelen, we gaan in het bos kosteloos materiaal zoeken, we gaan de leerkrachten daarin helpen. Dus dat vind ik ook heel mooi, dat ouderparticipatie en betrokkenheid kan daar ook een grote rol in spelen. Mm-hmm. Dat de talenten van ouders, dat die ook de school mee in worden genomen.
Yeah.
Zo hadden we een ouder, die is timmerman en die komt dan in de ochtend elke week even met de kinderen timmeren. En ook al is het maar een uurtje, op dat moment is dat die man zijn gekte, zijn passie, waardoor kinderen helemaal denken, wow, dit is wat ik wil. Of ik wil hier meer van leren en meer van weten. En denk je, wauw, de wereld kan zoveel bieden los van de methodes. Maar wat ik wel zie, want nu gaan we heel erg van, weet je, het vertrouwen. En dat is echt zeker zo. Maar als je als nieuwe leerkracht in zo'n systeem komt, want ik heb ook collega's gezien die zijn er met een burn-out uiteindelijk uitgegaan. Mm-hmm. Want die tools die je daarvoor nodig hebt om dit te kunnen zien en te kunnen voeden, dat vergt echt wat.
Ja.
Dat vergt ook een stukje persoonlijke ontwikkeling. Wie ben ik als leerkracht? Mm-hmm. Hoe ga ik dit begeleiden? En ook naar je activiteiten durven kijken. Van, hey, is dit gevoed vanuit liefde wat ik nu bied?
Ja.
Vanuit spiritueel oogpunt? Of is dit vanuit ego? Mm-hmm. Wil ik iets controleren? Of is het vanuit overvloed?
Ja.
Zit er verwondering in en enthousiasme? Want liefde, verwondering en enthousiasme, dat is de toegang naar een hart. Mm-hmm. Dus ook naar de harten van kinderen. En denk ik, ja, daar ligt ook echt nog een gat.
Ja.
Daar wordt gewoon niet in gegidst. En als je als nieuwe leerkracht dan in zo'n schoolsysteem komt, dan is het vangnet je andere collega's. Mm-hmm. Waar er wel ruimte voor moet zijn. Letterlijk ook in hun hoofd en tijd. Om je daarin te kunnen gidsen en te inspireren. Dus dat denk ik ook op de PABO zelf zou daar ook nog... Ja, ik weet niet of jij er ook plannen voor hebt. Maar dat zou zo mooi zijn.
Ja, elke keer als ik een gesprek heb over het onderwijs, komt het erop terug, dat kan geen toeval zijn, dat er een hele grote mogelijkheid nog ligt in de PABO, in hoe je het daar inricht. En ik heb nog niet helemaal volledig in gesprek met de PABO geweest, maar als ik daar wel mee in gesprek ben, dan gooien zij het weer naar school. Ja, maar ja, ze komen dan toch in dat systeem terecht. Dus we willen ze daar dan wel op voorbereiden. En school zegt weer, ja, maar ze komen van de PABO, dus wij willen wel veranderen. Maar dus het is een soort vingerwijzen, net wat heel veel mensen zeg maar met de overheid hebben. Van, nee ja, maar zolang er nog regels zijn waar ik me aan moet voldoen en mijn belastingaangifte nog moet doen, dan doe ik niks. En de overheid die zegt het andersom, ja, maar wij moeten dit regelen. Dus wij blijven het ook zo doen, waardoor het zichzelf in stand houdt. Dus ik zie daar zeker een mega kans in. En ik denk dat die op de PABO nog meer ligt dan in het onderwijs zelf. Omdat ik merk, eigenlijk mijn eigen ervaring is al, dat ik zoveel kan veranderen en zoveel anders kan doen en zoveel meer invloed kan hebben. Terwijl ik kwam niet zo enthousiast van de PABO. En ik kwam wel op een school terecht waar ik dat vangnet had. Waar mij verteld werd, hey, superleuk dat je er bent. Doe lekker je eigen ding. Doe vooral zeg maar wat jouw talenten zijn en waar jij je goed bij voelt. En ga 100 keer op je bek. Maar we zijn er wel om je weer op te rapen en zo. En daar willen we heel graag van leren. En ik denk dat dat super sterk zou zijn als ik daar al meer van had geleerd op de PABO. Want wat ik dus eigenlijk nu heb geleerd in het onderwijs gaandeweg. Het was een soort spoedcursus persoonlijke ontwikkeling die ik door heb gemaakt. Omdat ik voelde, nee maar ik wil dit op andere manieren doen dan wat ik gewend ben en wat heel veel andere leerkrachten gewend zijn. En ik had daar wel de ruimte voor op school, godzijdank. Want anders had ik het nooit anders gedaan. Dan was ik gewoon gelijk gestopt in het onderwijs en dan was ik iets heel anders gaan doen, denk ik. Maar wat zou er gebeuren als je op de PABO dat al nog meer leert en meekrijgt? Van, oké, maar wie ben jij nou echt? En niet, we gaan je opleiden tot leerkracht. Maar, nou, het is bijna meer een soort persoonlijke ontwikkelings iets. En je bent leerkracht. Want je kan pas echt een goede leerkracht zijn, geloof ik. Als je ook weet wie je zelf bent en wat je zelf te brengen hebt. Want kinderen zijn zo'n spiegel. En dat hoor je wel altijd overal natuurlijk. Ja, die kinderen zijn zo lekker puur en zo. Ja, nog wel.
Ja.
Maar hoe je er zelf voor staat, dat maakt mega veel verschil. Dus ik denk inderdaad dat daar heel veel te behalen is nog. Dus PABO, als je dit hoort.
Nee, ja, zeker waar. Zeker. Ja. Wat ik ook zo mooi vind is wat je net zei van kinderen zijn zo puur en spiegels. Ook het stukje wat we net zeiden van als leerkracht handel je vanuit liefde of ego. Zo had ik een collega, ik zal geen naam noemen. En het kind komt bij de juf en die vertelt van... Ja, juf, voel je je niet zo lekker vandaag? Hoe gaat het? Weet je, ik zie dat je je niet zo fijn voelt. En gelijk gaat die glimlach op en je ziet... Nou ja, als je heldervoelend bent, dan zie je ook van dit is een poppenkast. Mm-hmm. Maar kinderen staan nog zo in verbinding met hun intuïtie. Mm-hmm. Dus die voelen naadloos aan wat er in jou omgaat.
Ja.
En die zijn heel puur, wat je net zei. Dus die durven aan jou te vragen van... Hé, wat, ik voel dit, dus ik ga dat vragen. Want de leerkracht staat niet ergens boven. Het is een samenleven. Mm-hmm. En wat je dan ziet is dat leerkrachten echt vanuit hun ego geraakt kunnen zijn op dat moment. En dan vertellen van... Nee, er is niks aan de hand, gaat helemaal goed, nee hoor... En dan denk ik, hé, je gaat hier echt wel aan een stukje voorbij. Want wat gebeurt er is dat het kind gaat vraagtekens stellen bij hun eigen intuïtie. Mm-hmm. Van, hé, maar ik voel dit en de juf zegt dat. En dat vind ik zo zonde. En dat begint bij wat je net zei, van als je als leerkracht jezelf kent en weet van, hé, wie ben ik en wat kom ik brengen? En natuurlijk blijft dat een oneindige reis. Ja. Maar wel dat je weet van, hé... Dit ben ik en dit kom ik brengen in de klas. En dit is mijn rol als leerkracht. Ja, daar ligt echt nog zoveel.
En ik denk ook wel aan de andere kant. Had ik dat op die leeftijd kunnen ontvangen of zo? Want ik was ook echt wel jong toen ik op de PABO kwam. Ik was gewoon een jonge leerling. En ik was ook echt nog wel jong toen ik het onderwijs inging. Dus... Dit is even hardop denkend, vragend aan mezelf. Van wat had ik dan nodig gehad als ik toen ik op de PABO zat? Want we hebben ook echt wel projecten gehad waarin zeiden... Oh, je mag je eigen school ontwerpen of je mag... Dus er zijn echt wel mogelijkheden geweest daarvoor. Maar toch klopte dat dan niet genoeg dat ik me helemaal vrij voelde... om ook echt naar mezelf te kijken. Of kon ik dat misschien niet? Dat weet ik dus niet zo goed. Nee, ik denk wel dat ik het kon. Want ik heb dat juist afgeleerd eigenlijk.
Dat is
super gevoelig en super... Ik heb dat helemaal afgeleerd weer. Ja. Precies om wat je net zei. Omdat ik dacht, oh maar... Nee, mensen vinden het niet leuk als ik dat zeg. Of,
dit is niet wat ze willen horen.
Nee, dus ik vertel wel een ander mooi verhaal. Hey, het gaat heel goed met mij, superleuk. Ja. Thuis wel hoe je bent.
Ja. Want ik had dat met migraine. Ik ging gewoon overgevend op de wc tijdens het stage lopen. Omdat ik dacht, dit is afschuwelijk. wat hier gebeurt.
Ja.
En ook met pestprotocollen voor kinderen. Dat er hele programma's waren en dat kinderen elkaar sloegen. En dat de leerkrachten zo ontzettend onaardig waren. Dat ik dacht, nou, dit is gewoon echt niet wat ik voor me zie. Nee. Dit is echt niet wat ik wil. En zo zijn er... Ik ontvang dagelijks berichtjes van leerkrachten die zeggen... Oh, ik voel zo wat je bedoelt en hoe het mag zijn. En zo fijn om iemand... En dat doe jij ook. Je inspireert van, hé, zo kan het ook.
Mm-hmm.
En ook al komen ze dan op zo'n school waarvan ze denken, oh, wat afschuwelijk.
Ja.
Alles gaat vanuit het hoofd. Het brein staat centraal en helemaal niet het hart of het voelen. Dat ze daardoor geïnspireerd raken. Dat ze in ieder geval weten, hé, het kan ook anders.
Ja.
En er zijn plekken waar ook leerkrachten zijn die vanuit hun hart lesgeven.
Mm-hmm. Ja, ik herken dat helemaal. En ook daarom denk ik dat je... Dat het ook dubbel is, want je kunt het afschuiven op de school. En er zijn heel veel scholen, weet ik ook, waar het echt niet oké is als je een beetje anders doet of echt je eigen ding doet. Maar je hebt altijd nog een deur die je gewoon dicht kan doen. Zeker als je in zo'n echt oude, een beetje wat regulier ouderwets systeem lesgeeft. Er is altijd meer mogelijk om vanuit jezelf les te gaan geven dan dat je denkt. Dus... Dat is gelijk de uitnodiging die ik er aanhang vaak. Het is vaak in eerste instantie... Oh, zo fijn dat je laat zien dat het anders kan. Punt. Ik ga weer terug mijn eigen hok in, oké?
Ja.
Dus dat is weer het moed waar we het in het begin ook een beetje over hadden. Heb je dan vervolgens ook de moed om er zelf iets mee te doen? En dat is niet eens de moed tegenover de school... maar dat is de moed tegenover jezelf.
Ja, heel mooi.
Want het is zo confronterend om... wel vanuit jezelf les te gaan geven... en dan te merken... oh shit, ik faal ergens in een keer... of het voelt toch niet oké... of ik vind het heel erg eng... gewoon... dat is het grootste, de grootste moed die je nodig hebt... zit denk ik daarin.
Ja, dat denk ik ook. En het is juist heel moeilijk... om daarvan af te stappen... en iets helemaal eigen te maken...
Mm-hmm.
vanuit jezelf. Dat vergt heel meer...
Ja.
dan een methode openslaan... en een lesje lezen... en van nou, dit is het stappenplan... en dit is wat we gaan doen.
Mm-hmm.
Dus dat vergt zeker moed. Want zo ook het... waar ik zelf heel erg mee heb geoefend... en wat ik me eindelijk eigen heb gemaakt... is het kringgesprek zonder vingers opsteken.
Oh ja.
En,
life goals.
Ja. Ik kwam bij een collega en zij belichaamde dat echt. Nou, ze belichaamde dat. En ik ging bij haar in de klas kijken. Ze zei, kom maar kijken.
Ja.
Word er gewoon onderdeel van en ga het voelen en ga ervaren wat er gebeurt. En regelmatig liep ik bij haar de klas in om dat gewoon te ervaren van wat is nou wat zij doet.
Ja.
En dat is ook met haar zijn. Mm-hmm. Zet ze het op zo'n manier in. Het heeft ook te maken met energie.
Ja.
Kinderen voelen dat. Dus wat... Ook het stukje non-verbale communicatie zit er heel sterk in. Dus als je het op een gegeven moment gaat voelen en je belichaamt het zelf, dan lukt het.
Mm-hmm.
Maar daar is geen stappenplan voor.
Nee.
Dus dat is 100 keer proberen en vallen en weer opstaan
mm-hmm.
om dat eigen te maken. En dat vergt superveel moed.
Ja.
Maar wat er dan ontstaat, ja, dat is echt magisch. Dat is zo mooi om te zien. En als je dat eenmaal eigen hebt gemaakt, ja, dan... begrijp je ook niet meer waarom je vroeger anders deed. Denk je,
ja.
Waarom heb ik vingers opgestoken? Weet je wel, wat als kinderen enthousiast zijn of die verwondering voelen... dus waar we net over hadden dat ze vertrokken zijn van de kracht van hun hart... Mm. dat ze iets willen delen, dat we dat afstompen met het opsteken van een vinger... en wij bepalen als hoger stukje,
ja.
Nu mag jij iets vertellen. Oh, maar nu is het even stil geweest, nu mag jij iets vertellen.
Mm-hmm.
En hoe mooi is dat als we dat al leren? Want wat gebeurt er ook als je dat leert als je 4 bent? Als je vervolgens volwassen bent, dan weet je ook... Nou, daar heb ik zelf ook echt mee gestruggeld. In een verjaardag en je mm-hmm. komt in een groep met mensen. Ja, wanneer ga je wat vertellen? Wanneer is er ruimte dat je dat gaat voelen als kind? Wanneer is er ruimte om iets te vertellen? En wanneer is het nu ruimte om te luisteren?
En hoe heb jij dat uiteindelijk gedaan? Want je zei, ik zag dat bij mijn collega. En ik dacht, wow, dit is even een project. En het is je wel echt gelukt uiteindelijk om het ook zo te krijgen. Dus...
Ja, en het leuke is, zij is heel erg anders dan ik.
Ja.
Dus dat wil ik ook wel zeggen van, doe het op jouw manier. Het is...
Poes komt ook om kijken.
Iedereen kan het op zijn manier met zijn of haar eigenheid. Dus het is ook niet probeer iemand te kopiëren. Want dat zie ik als ze bij mij in de klas kwamen kijken. zij heeft weer een hele andere energie en haar lukt het ook.
Mm-hmm.
Dus mij is het gelukt door vooral te observeren en heel veel uit te proberen. Ja, en daarin, dat vergt moed. En ook als er, want bij ons was het heel gewoon dat er allemaal ouders bij ons in de kring zaten in de ochtend.
Oh, wat leuk.
Ja, dat mocht er gewoon blijven hangen, hoefde niet ergens afgesproken te worden. Want jij bent als ouder net zo onderdeel van de klas als kinderen dat zijn. En als je dat als leerkracht bent. En ga dat dan maar uitproberen zonder vingers.
Ja.
Dat vergt moed, want dat lukt niet altijd.
Nee.
En er zitten ouders bij en dan denk je, oh, misschien kunnen die hierover oordelen.
Mm-hmm.
Terwijl het juist een heel mooi proces is.
Wow.
Dus heel veel geprobeerd, totdat je jouw eigen manier vindt, dat je het belichaamt.
Ja, ik denk ook dat dat de sleutel is. En ik denk dat er ook iets moois in zit wat je daar zegt. Dat je jezelf ook even toestaat van, oké, ik mag echt overal kijken. Ik ga eigenlijk een soort veldonderzoek doen. Van oké, ik ga daar eens kijken. En je voelt bij jezelf, oké, klopt dit voor mij wel of niet? En dat kan echt met alles te maken hebben natuurlijk. Maar het kan de manier waarop. Maar je had ook iets ontdekt over dat het met energie te maken heeft. Dat je denkt, oké, dus misschien is dit niet mijn manier per se. Want het nadoen, dat werkt sowieso niet. Dat is sowieso niet wat bij jou past, want je bent diegene niet. Maar daar een stukje uithalen, zelf experimenteren. Oh, de poes die wil even je spullen meenemen. Die denkt, hallo.
Dit is een leuk gesprek.
Ja. Dus dat je eigenlijk overal stukjes van meeneemt. En het enige wat je dan alleen nog maar kan doen eigenlijk, is het zelf gaan proberen. En ervaren, oké, dit werkt dus wel, oké, dit werkt dus niet. En weer door.
Ja, ik denk dat je dat heel mooi zegt. Ik denk dat dat het precies is. Ja, jezelf toestaan ook van, hé, als ik van de pabo kom, ik ben niet af.
Nee.
Het hoeft niet perfect, ik hoef het niet allemaal te kunnen. Ik kan van heel veel mensen brengen iets van hun eigenheid in het onderwijs. En daar mag ik door geïnspireerd raken en door leren.
Ja, en nu verwonder ik me eigenlijk nog meer over, als ik even zo uitzoom en naar het onderwijs kijk, wat er dan heel vaak gebeurt is dat je een methode neemt. En dan denkt, oké, zo ga ik het dus doen. Wat precies het tegenovergestelde is van wat wij hier net concluderen. Wat fijn werkt voor jezelf en zo. Hoewel, er zit natuurlijk ook een soort tussenvorm in. Je kan ook een methode echt naar je hand zetten. En echt veel losser hanteren dan neergeschreven is en zo.
Ja, want dan heb je wel, dat vind ik ook met het leerlingvolgsysteem. We hadden ook een leerlingvolgsysteem ernaast. Ja. Het is wel als beginnende leerkracht is een ontzettende houvast om jouw rugzakje te vullen. Met wat moeten ze nou eigenlijk kunnen?
Mm-hmm.
Wat wil ik ze leren? Wat hebben ze een beetje per leeftijd nodig? Hoe werkt die lijn? Hoe werkt die groei? Zodat als je het ziet wat er gebeurt, dat je er op dat moment op een hele natuurlijke wijze kan inspelen. Dat je weet van, dit is het volgende wat er nodig zou kunnen zijn. En als ze daar op dat moment nog niet aan toe zijn, ook oké.
Mm-hmm.
Maar dat je weet hoe de groei gaat.
Ja.
En ik denk dat ook wel heel mooi is, dat inderdaad naast elkaar kan bestaan.
Ja.
Dus dat je het als een soort rugzakje, dat je het in het begin misschien naast elkaar gebruikt, de methode en van, wat ontstaat als ik het loslaat.
Mm-hmm.
En zo ook steeds meer vertrouwen, kom je bij het vertrouwen, ontwikkeld. Doordat je steeds meer jouw rugzakje vult in wat kinderen nodig hebben.
Ja, ik denk dat ook is wat ik het meest waardeerde in toen ik zelf net begon. Als ik andere leerkrachten zag die echt al heel lang voor de klas stonden. Die konden, op alles hadden zij een oplossing. En zij zaten zo vol van ideeën dat ik echt dacht, wow, maar zo had ik er nog nooit naar gekeken. Maar dat onthoud je dan. En volgende keer als er iets gebeurt, dan denk je, oh, kan dit proberen, kan dat proberen, kan dat proberen. Je hebt een soort keuze waardoor het ook makkelijker wordt en je meer vertrouwen in jezelf krijgt. Van, oké, maar whatever er gebeurt, ik kan in ieder geval op deze 10 dingen terugvallen. En misschien ben ik wel een 11e ding. Want dat mag ook weer ontstaan, waardoor je een steeds vollere rugzak krijgt. Ik vind dat wel een mooie metafoor. Dat je eigenlijk je rug, het ziet dus als, ik vul mijn rugzak met stukjes uit de methode of dingen die je, nou, op Instagram wordt ook van alles gedeeld, maar dat kan zo de verkeerde kant op vallen.
Ja.
Dat je gaat proberen om precies de methode te doen. Dat je gaat proberen, oh, maar zij delen allemaal mooie materialen, ik moet dat ook maken of zo. Terwijl als het komt vanuit liefde weer, zoals je net ook al zei. Oh, ik hou echt heel erg van het creatieve en ik hou heel erg van dit maken. Dat je dan er iets mee doet, dat is helemaal oké. Okay. En dan vind je daarin, denk ik, meer die balans ook. Vanzelf.
Ja.
Wow. Dan kan het onderwijs toch eigenlijk best leuk zijn.
Heel leuk. Heel leuk. Want dat vind ik ook zo mooi aan jou en mij. Dat we wel ons plezier hebben gevonden in het onderwijs. Ja. En echt ook daarin onszelf hebben ontwikkeld. En op een gegeven moment in ons kracht zijn gaan staan. En van wauw, als een soort inspiratiebron.
Ja.
Zo heb ik het in ieder geval gezien. Er kwamen al veel mensen bij mij in de klas kijken. En ik zat ook bij een leernetwerk voor het jonge kind. Waar ik dan dingen over ging vertellen. Ja, dus dat voor andere leerkrachten ook zo'n aantrekking is geweest. Van, oh, zo kan het ook.
Mm-hmm.
Dat vind ik zo mooi aan jou en mij. Dat het onderwijs dus eigenlijk ook gewoon heel leuk kan zijn. Dat het helemaal je plek kan zijn.
Ja.
En ook al is het reguliere onderwijs. Dat er ondanks alle kaders heel veel mogelijk is.
Mm-hmm.
Dat het moed vergt. Soms een beetje eigenwijs zijn.
Ja.
Je durven uitspreken.
Mm-hmm.
En ook een directeur die echt ervoor gaat staan. En die je hoort. Ik denk dat dat ook belangrijk is.
Ja. Dat is ook een van mijn voorwaarden als ik met scholen werk. Ik hou ervan om helemaal het hele team mee te nemen in... Oké, je werkt nu in hokjes, maar je kan jezelf ook als een puzzelstukje zien. Dus ieder zijn eigen talenten en non-talenten uitzoeken. Dat is echt mijn favoriete ding om te doen. Om dat met het hele team te doen. Maar voorwaarde is dat iedereen meedoet. Inclusief directie. Het liefst heb ik nog 's ochtends de directie al staan. En beloven, whatever hieruit komt, ik ga me daarvoor inzetten. Want pas als je zo voor je team kan staan, kun je echt iets met je team gaan bereiken. Eigenlijk werkt het met directies net zoals met leerkrachten naar kinderen toe. We doen altijd alsof dat heel anders is, maar het is precies hetzelfde. Want zoals je als leerkracht graag wil dat je kinderen naar jou kijken, dus oké, we doen dit samen. Je mag fouten maken als kind. Je mag, nou ja, whatever je daarin allemaal vindt. Je mag puur in jezelf zijn. Dat roepen we altijd heel hard naar kinderen. Dan is de volgende stap om dat als leerkracht ook tegen jezelf te zeggen. Maar dat helpt heel erg als je een directie hebt die precies zo naar jou doet. Dus die tegen jou ook zegt, hey, maar waar ga jij nou eigenlijk van aan? Wat is nou echt jouw ding? Hey, waar loop je nou eigenlijk tegenaan? En dan kom je gelijk in een hele andere sfeer terecht. Dan kom je weer veel meer in dat community gevoel. Ik vond jouw naam Tribe, vind ik ook echt zo. Die voel ik echt zo.
Yes.
Dat Tribe gevoel. Want we zijn het heel erg in soort lagen gaan zien. Heel erg in hokjes. Van oké, ja, maar ik zit in een leerkrachthokje. Ja, ik zit hier nou eenmaal in. Terwijl als je het gaat zien als een soort tribe.
Ja.
We doen het samen. Dan dat geeft ineens zoveel lucht. Alleen al dit zeggen en voor me zien, ik voel dat gewoon in mijn lijf heel anders. Het is een heel ander gevoel. Maar dat vraagt, zeker als je ermee begint, vraagt dat of leerkrachten die hier zo sterk voor staan, dat ze er echt voor kunnen staan.
Ja.
Zoals jij hebt gedaan, zoals ik heb gedaan, maar dat is weg. Of nog liever, een directie die dit al helemaal uitdraagt. Zoals je ook liever hebt dat jij het uitdraagt voor een hele groep kinderen. Dat werkt allemaal hetzelfde. En dan gaan er echt ineens dingen gebeuren. Dat je je gaat verwonderen. Maar wow. Oh, dus jij zit er zo in. Oh, ik liep hier helemaal tegenaan. Maar nu voelt het ineens heel licht. En is het ineens alles weer mogelijk. Het klinkt super vaag. En ik krijg heel vaak de vraag. Ja, maar het klinkt zo makkelijk als jij het vertelt. Maar het is zo makkelijk. Het is letterlijk zo makkelijk.
Ja.
Als je er eenmaal wel voor gaat. En dat is precies het stukje moed weer, waar we het denk ik al over hadden.
Ja. Ja, en ik denk het moment dat je een school binnenstapt, is dit heel voelbaar.
Mm-hmm.
En dat klinkt ook weer heel vaag.
Ja.
Maar het is een energie waardoor je de leerkrachten helemaal ziet floreren in hun stukje.
Mm-hmm.
Wat weer effect heeft op de kinderen. Wat je terugziet bij de directie. Dus dat zeg ik ook altijd als ouders. Want ik heb natuurlijk heel veel ouders bij Tribe of Children die zeggen... Ja. Ik zoek een school, maar dit is wat ik wil voor mijn kind. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Dus ik zeg ook altijd, ga een school bezoeken.
Ja.
op het moment dat het helemaal, dat kinderen aan het spelen zijn, loopt de klasse binnen. Want dan voel je al, als dat al niet oké is,
ja,
dan weet je al, nou dat voel je. Dan weet je, dit is niet oké.
Ja.
En niet dat een directeur zegt na schooltijd van, nou, nu kunnen we even afspreken.
Ja,
en nu
de
ziet het er perfect uit. En er zijn hier geen kinderen. Maar de sfeerproeven van hoe de leerkrachten zijn en hoe gemakkelijk dat gaat, zoals je net zei, dat vind ik ook heel mooi. Want dat komt weer terug op het vertrouwen. Als jij vol het vertrouwen krijgt, dat is voelbaar.
Mm-hmm.
Ja.
En uiteindelijk doe je het ook samen. En dat is ook iets wat we heel erg hebben afgeleerd. Want het is, mijn idee is het een soort driehoek ouders, kinderen, school, zeg maar. Je doet dit samen met elkaar. Maar zo voelt het vaak niet. Het wordt heel vaak of ouders versus school met het kind ertussen gepropt. Of helemaal langs elkaar heen bewegen. Of zo van, ja, nou, als ouder ga je iets van de school vinden. En als school ga je iets van de ouders vinden. Maar er is geen communicatie verder. Het stroomt niet.
Ja.
En dat kun je ook heel makkelijk eigenlijk voorkomen door erin te gaan van, oké, hey, maar we doen dit samen. Vanuit leerkrachtperspectief, maar ook vanuit ouderperspectief. Oké, waar kan ik terecht? Welke school kan ik terecht? Waar ik dat gevoel heb van, we doen het samen. Ik breng mijn kind wel naar school toe. En als leerkracht, de kind gaat ook weer naar zijn ouders toe s'avonds. Maar kan erop vertrouwen dat wij met z'n drieën, als drie eenheid zeg maar, met elkaar communiceren en allemaal het beste willen. En dat voel je ook. Dat is mega een groot verschil.
Ja, en dat zie je ook terug in oudergesprekken die je hebt. Mm-hmm. En dat zijn ook veel ouders die daar heel erg van afschrikken. Maar dat kan dus ook echt anders. Dat je niet met een papiertje komt van, nou, dit is de lijn. Nee. En dit is de rode stip en dit is jouw kind.
Ja.
Of een cijfer of hoe dat dan ook werkt op andere scholen. Maar echt in gesprek gaat als leerkracht van, hey, dit is jouw kind. Dit is hoe ik jouw kind zie. En dan voelen ouders zich ook ontzettend gehoord en van, hé, mijn kind wordt echt gezien. Gezien om wie hij of zij is. En dat is ook weer dat stukje driehoek. Dan weet je weer van, hé, ik ben hier net zo onderdeel van als ouder, als mijn kind dat is, als jij dat bent. En je mag ook als ouder iets inbrengen.
Ja.
Het is niet in richtingsverkeer een oudergesprek. Van, hé, dit is hoe wij ons kind ervaren. Of thuis helpt dit. Misschien kunnen jullie dat inzetten. Of op school zien wij dit. Dus dat vind ik ook heel, maar wij doen rapporten bijvoorbeeld helemaal beschrijven van, wie ben ik? Mm-hmm. Zo speel ik. Zo kies ik. Zo ben ik als vriend. Dus echt helemaal. En natuurlijk zit er ook een stukje creativiteit. Van, zo uit ik dat. Zo uit ik mijn bewegingen. Zo uit ik mezelf in het rekenen. Maar dat je echt een beeld krijgt. En dat vind ik zo mooi. Als je ziet wat er dan bij ouders gebeurt, helemaal geëmotioneerd van, wauw. En dan denk ik, dit moet toch ook de norm zijn?
Ja, eens. Oh, de hoeveelheid oudergesprekken die ik heb gevoerd. Nou, ik moet zeggen, ik was in het begin, toen ik net van de babo kwam, zag ik zo op tegen oudergesprekken. Ik vond dat echt vreselijk. Omdat ik heel erg bang was en ik had dat dus zelf gewoon niet goed in mijn hoofd zitten. Dat zij mij niet goed zouden vinden. Ik was heel erg bezig met een soort van tegenover elkaar. En ik heb dat de afgelopen jaren zo omgedraaid. Dat ik nu elke keer dacht, oh yes. Sowieso deden we eigenlijk in principe altijd ouder-kind mentorgesprek. Dat maakt ook echt een verschil. Maar ik kreeg gewoon zin in oudergesprekken. Omdat je daar zulke mooie dingen uithaalt. Voor het kind is het super fijn. Want die kan echt even zijn moment van shine hebben. En die ziet ook, oké, mijn ouders en leerkrachten die communiceren ook goed met elkaar. Inderdaad, tot emotionerends aan toe. Dat ouders zeggen, maar zoals jij dit hebt beschreven, of zoals je nu over mijn kind vertelt, zo ken ik het ook. Echt, dit is mijn kind. Wow. En dat ik ook dacht, ja, maar daar, ja, ik ben hier de hele tijd met die kind. Wat denk je dat ik anders doe? Dat ik hier een beetje alleen maar andere dingen aan het doen ben. Lekker thee drinken, lekker. Nee, ik zie je kind. En ja, samen gaan we nieuwe dingen ontdekken. En dat zien is natuurlijk essentieel. Want dat is uiteindelijk iedereen zijn behoefte. Om echt gezien te worden.
Ja.
Maar ook om ouders er echt in te zien. Want die hebben zo'n belangrijke rol. En het is ook hun kind. En dat is ook, ja, zo is dat ook. Maar dat maakt een heel groot verschil.
Ja. Ja, en wat ik ook altijd daarin meeneem. Als we dan weer even een stukje spiritualiteit erin doen. Van, wat is de spirituele stem van jouw kind?
Mm-hmm.
Dat kan je ook observeren als leerkracht. En dat is dan niet zozeer de letterlijke betekenis van een stem. Maar wat is, voor sommigen wordt het talent genoemd, maar wat is waar jouw kind helemaal van op aangaat?
Mm-hmm.
En dat is ook weer voelbaar in zijn of haar energie.
Ja.
Dus dat kan een rol zijn in een groep. Dat als een kind een leider is en mm-hmm. je observeert als leerkracht, als het kind er helemaal van op aangaat en heel enthousiast wordt en weer die verwondering voelt, is laat dan dat stukje, die rol als leider, laat hem maar daarin floreren. En dan kan je heel mooi observeren van, nou, het is bijvoorbeeld een rol in een groep, maar het kan ook de rol van helper zijn. Want dat is al duidelijk wat de spirituele stem is van jouw kind. Het kan ook het zijn, het creëren. Dus met de creatiekracht de wereld om je heen vormgeven. Er zijn mensen die maken daarna hun beroep daarvan. En dat ontstaat dan al, dus dat is al zichtbaar. En als je daar over in gesprek gaat, dan is het ook wauw. Dus het idee van je kind is al heel. Je komt als kind iets brengen op aarde. En wat je dan laat zien in een kleuterklas, in de vorm van een groep waar alles mogelijk is, is dit jouw spirituele stem.
Ja.
En je kan het soms ook horen letterlijk in hun stem als ze ergens over vertellen. Het kan ook dat ze helemaal, nou ja, je hebt van die meiden die vinden kleding of het spelen in de rol van de moeder, waar ze helemaal over vertellen. Of ook al gaat het over een eenhoorn of een prinses of noem maar op. Dat je helemaal in hun stem het enthousiasme hoort. Dat letterlijk hun stem wat omhoog gaat. Hun stemgeluid. Dat je dan ook voelt van, wauw, dit is waar dit kind nu helemaal vol van is. En als je daar ook ruimte voor is in een oudergesprek, los van de cognitieve stukken.
Ja.
Van, dit is de spirituele stem van jouw kind. Dan wordt dat kind gezien. En hoe mooi is het als we dat kunnen koesteren. En dat die spirituele stem een leidraad mag zijn in de rest van hun loopbaan in school.
Ja, en dat ook een ingang is voor hoe ze andere dingen leren. Want ik zie dat zo erg terug ook in kinderen die bijvoorbeeld, als ze gaan leren lezen. Ik had dan 6 tot 9 jaar, dus dat is een beetje mijn referentieding. Sommigen leren lezen doordat ze het ergens zien en dan onthouden ze dat. Sommigen zijn zo creatief, die gaan gewoon dingen maken. En dan komen er als vanzelf, komen er ineens letters in en woorden. Want ze hebben die intrinsieke motivatie om zich te uiten. En dan komt dat ineens vanzelf. Iedereen doet het op een andere manier. En sommige kinderen hebben echt beweging nodig. Dus die zie je helemaal als ze gaan bewegen, dan kunnen ze het ineens wel. Dat je denkt, ja, je kan het nu helemaal los gaan koppelen. Van, hey, maar nu zijn we aan het lezen. Nee, maar nu zijn we aan het rekenen. Maar als je weet wat het kind zijn, hoe je het dan ook noemt, stem, talent, whatever. Als je weet wat dat is, dan kun je dat ook gaan inzetten.
Ja.
Zonder dat je het helemaal gaat pushen van, nee, maar jij moet in bewegen. Dus jij moet alles bewegend doen. Maar door ze daar een beetje in te faciliteren. Door dus op het juiste moment de juiste materialen aan te reiken. Of te vragen van, hoe zou je dit ook kunnen doen? Hoe zou je dit anders kunnen doen? Daar heb je denk ik als leerkracht echt een belangrijke rol in.
Ja,
in dat
mooi.
Sturen. Mm-hmm. Niet sturen, maar die ruimte weer maken.
Ja, het zien, daar begint het denk ik
mee. Ja, dat eerst.
Ja, want dat is wel, als ik ook om me heen kijk, niet elke leerkracht die ziet het.
Mm-hmm.
Heb jij dat ook zo ervaren?
Ja, ik geloof dat ik dit voorbeeld ook in de vorige podcast gaf. Maar dat ging over, ik heb dit heel vaak meegemaakt, dat je met leerkrachten een gesprek hebt en dat het erover gaat dat er achter gedrag altijd iets zit. Dus dat je erachter komt eigenlijk als leerkracht. Wow, maar dat betekent dus dat als een kind dit doet, dat het eigenlijk iets anders bedoelt. Voor mij was dat altijd heel erg vanzelfsprekend. Want ik zie altijd 3 lagen achter alles wat er gebeurt. En ik weet dat dat ook extreem is. Maar er is ook een hele andere kant. Van mensen die dus heel erg leven in, gewoon zoals ze het zien, dat is het. Dus daarin zit denk ik een hele mooie uitnodiging voor iedere leerkracht. Even bij jezelf nagaan van, herken ik dat al? En dus bewust gaan kijken. En daarvoor moet je ook ruimte maken om te gaan observeren. En dan dus niet alleen te observeren wat je ziet, maar ook wat je daar nog onder voelt of wat je daaronder ziet. Dus niet alleen, hij slaat een ander kind. Maar ik zie dit gebeuren. Even heel erg vanuit de officiële benaming. Je hand beweegt naar, je kan het helemaal zo uit gaan schrijven zoals ik ooit heb geleerd, ook op de PABO. Maar daar heb je niks aan. Want het gaat er niet om dat het kind het andere kind slaat. Er zit iets onder, want het kan zich niet goed uiten. Of whatever eronder zit. Heeft een shit ochtend thuis gehad. Er kan alles onder zitten.
Ja.
Maar dat zie je pas als je daarvoor open gaat stellen. En dat is ook iets wat je kan trainen. Wat je echt door oefening leert.
Ja, dat denk ik ook.
Als je het niet van jezelf hebt. Of je had het al van jezelf, maar je hebt het weer uitgezet. Mm-hmm. Dat heb ik ook gedaan. Ja. Dan, ja, om jezelf weer toe te staan. Om dat dan wel ook mee te maken. En dan ook weer daarin die balans te vinden. Want het kan ook super overwhelming zijn. Als je met 30 kinderen bent. En alles de hele dag binnenkomt. Dan word je helemaal gek. Dus om ook dit weer als soort experiment met jezelf gewoon te zien. Van hey, dit is grappig. Wat zou er gebeuren als ze nu aan het spelen zijn en ik ga hier staan?
Ja.
En ik ga even alleen maar hier staan en kijken wat er gebeurt. Wat valt me dan op? Wat merk ik? Kan ik dus iets zien achter wat ik in eerste instantie zie? Wat doet dat weer met mij? Want het kan inderdaad, zoals je in het begin ook zei, kan dat ook iets in jezelf weer triggeren. Dat je denkt, oh, ik heb hier zelf een reactie op van, nee hoor, het gaat helemaal goed bij mij, er is niks aan de hand. Of dat je ergens iets van vindt, van hoe kinderen met elkaar omgaan of zo. Dat je daar gelijk een reactie op hebt van, oh, maar dat kan niet.
Ja.
Wat gebeurt er als je het heel even laat?
Ja. Ja. En ik denk dat dat ook in kleine dingetjes zit. Dus als ik voor mezelf spreek, bij mij werkt ademhalen heel goed.
Mm-hmm.
Dus als ik iets bij mezelf, eerst altijd in mijn lijf, ik voel iets, oké, even ademhalen. En dan op de situatie af.
Ja.
En bij mij werkt het bijvoorbeeld dus ook als ik zeg van, hey, de pauze kies ik ervoor om in mijn eentje door te brengen.
Mm-hmm.
En dan even niet collegiaal te zijn. Nee. Maar even voor mezelf is dat een momentje waarin ik weer oplaad en mijn eigen energie weer bij mezelf houd. Mm-hmm. Zodat ik in de middag weer ruimte heb voor de groep.
Ja.
Dus dat is ook, vergt ook moed om voor jezelf zeker te kijken. Nee, gezellig en we gaan met z'n allen dit en dat. Mm-hmm. Dus dat bijvoorbeeld één leerkracht die zei van, nou, ik ga elke pauze eventjes een wandelingetje maken. Of één leerkracht zei, nee, maar ik moet bij de kinderen zijn, want ik moet, weet je, kan het niet loslaten. Maar ergens gaat dat je dan een soort inhalen.
Ja.
Of ook aan het einde van de dag dat je zegt, nou, ik ga even zitten met mijn thee, even rust, voordat ik verder ga met wat er nog mag gebeuren. Dus dat je daarin ook aanvoelt van, hey, wat heb ik zelf nodig om het vervolgens de kinderen te kunnen bieden en het ook te kunnen zien. En 's ochtends is het voor mijzelf ook fijn om mezelf een soort te beschermen. Want ik heb dan ook erg gevoelig voor energieën van anderen. Zoals aan de ene kant heel mooi. Dat is een kracht, want je ziet alles.
Ja.
Je voelt wanneer een kind hoofdpijn heeft. Je voelt als iemand niet lekker is.
Mm-hmm.
Van, hey, ben je oké? Dus dat is voor de kinderen is dat heel mooi.
Ja.
Maar je mag ook leren van, hey, ik ben hier als leerkracht en daar zijn die kinderen. Mm-hmm. Hier begin ik, daar begint iemand anders. En daar heb je ook een hele mooie oefening voor. Dat heet de lichtbol.
Mm-hmm.
Dat kan je opzoeken als je daar behoefte aan hebt. Zodat je zelf in je eigen energie een soort bolletje maakt. Waarin je zelf in het midden staat. Mm-hmm. En dan dat je echt letterlijk voelt van, hey, hier eindig ik.
Ja.
En dat neem je mee in de rest van je dag. Dus dat is misschien een fijne tip voor als je als leerkracht ook gevoelig bent voor andere energieën.
Ja, supermooi, ja. Ja, ik denk, dat is ook, ik denk dat veel leerkrachten die dit hele gesprek hebben geluisterd, in, ergens op die schaal ook wel een beetje aan die kant vallen. Want dat trek ik ook wel een beetje aan, denk ik. En ja, super fijn om daar dit soort dingen over te horen. Want dat is iets wat ik zelf ook heel erg gemist heb. En waarom ik ook dit soort gesprekken voer en dit deel. Omdat ik elke keer dacht, oh, maar dan zal het wel mee liggen. Dan ben ik dus geen goede leerkracht. Heel kort door de bocht kwam het dan elke keer daar weer op neer. Terwijl het is mijn allergrootste kracht uiteindelijk geworden. Of was het eigenlijk al, maar ontdekte ik pas. Dat ik die kinderen zo aanvoel. Want omdat ik dat al mijlenver zeg maar aanvoel, ben ik er op tijd voor ze. En kan ik kiezen, wil ik dit ze zelf laten leren? Of wil ik er nu echt alvast voor zijn? Dus het geeft je heel veel dimensies weer in je lesgeven. En dat is super mooi. En het heeft inderdaad een andere kant. Van je moet ook echt goed voor jezelf zorgen.
Ja.
Maar ik denk dat het met heel veel dingen is. Je kan pas echt voor de kinderen goed zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt.
Ja.
En je kan wel heel hard roepen, nee, je moet altijd eerst goed voor jezelf zorgen. En zo. Maar je leert dat kinderen pas als je het zelf ook doet. Net zoals je alle dingen pas aan de kinderen leert zoals je het zelf doet. Want ze leren niet van wat jij vertelt, maar ze leren van wie jij bent en wat je uitdraagt en wat je, hoe jij er bent. Oh, ik wil hier nog heel lang over praten, maar we zijn 50 minuten aan het praten. Ik ga hem gewoon afsluiten voor nu. Wie weet, krijgt het een vervolg. Ja, dankjewel alvast voor dit. als mensen nou denken, wow, ik ben echt helemaal hierdoor aangezet. Ik wil meer weten, want jij doet echt vet mooie dingen. Daar hebben we nu nog niet echt goed over gehad eigenlijk. Voor ouders ook en voor leerkrachten trouwens. Want ik leer daar zelf ook elke keer weer heel veel van. Waar kunnen we jou vinden? Wat...
Vooral via Instagram. Daar doe ik ook heel veel gratis tips delen. En ik heb ook een website. En voor de leerkrachten heb ik een sessie dat heet Hartekracht in het Onderwijs. Dat is geloof ik €25. Dus goed toegankelijk. Ja. Dat is mijn intentie. Waarin ik ook leer van hoe kan je nou vanuit jouw hart... met die drie pijlers vanuit liefde, enthousiasme en verwondering... de kinderen bereiken. En dat is een sessie van een uur. Waar we ook dieper ingaan op het vingers opsteken. Van hoe je dat doet in een kringgesprek zonder vingers. Mm-hmm. Ja, en verder doe ik veel manifesteren voor kinderen. Spiritualiteit voor kinderen. Hoe geef je dat nou mee binnen de opvoeding? Maar vooral ook voor opvoeders. Maar zeker ook interessant voor leerkrachten. Dus als je denkt, ik ga aan inderdaad dit onderwerp. Kan je daar meer over vinden.
Top. Ik zal ook even alles linken in de beschrijving. Dan kan je het daar vinden. Laat vooral ook even weten wat je van deze aflevering vond. Wat het bij jou teweeg bracht. Dat kan ook via Instagram wat mij betreft. En dan hoor je mij binnenkort weer aan een nieuwe tafel. Met een nieuwe gast. Tot snel. Bye.